Allereerst een enkele mededeling, gemeente, namens de kerkenraad. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee A. van der Weert van Dordt Centrum. De jeugdvereniging vergadert vanavond niet. De eerste vergadering is vastgesteld op 14 oktober, zo de heren willen en wij leven. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week één collecte bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. We zingen met elkaar uit de 27e psalm, het derde en ook het zevende vers.
Thank you.
spreekt deze morgen allereerst tot ons in zijn heilige wet. In aansluiting daaraan zingen we uit de 119e psalm het 66ste vers. Ik heb mijn mond begeerig open gedaan, ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden, zie mij dan met gunstige ogen aan. 119 vers 66 na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit de eerste Petrusbrief, 13e vers van hoofdstuk 1. Daar beginnen we en we lezen tot en met de 10e vers van hoofdstuk 2. 1 Petrus 1 vanaf het 13e vers tot 1 Petrus 2 vers 10. Daarom opschortende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mens is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklap. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing. Gods woord, de tekst voor de prediking, vindt u in het tweede hoofdstuk, in het gelezen gedeelte. En daarvan ook het tweede vers, 1 Petrus 2, vers 2. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Bidden we samen, gemeente, om Gods onmisbare zegen. Heren, uw vanmorgen hier in uw huis mogen samen zijn en nu onze mond gebruiken om uw heilige naam aan te roepen, geef door uw heilige geest ons ook een hart dat overeenstemt met de woorden die wij spreken, dat het vanuit ons hart mag zijn dat we tot u naderen, opdat niet dat verschrikkelijke het geval zal zijn, dat u vanuit de hemel, terwijl u het gebed hoort, zou moeten zeggen, dit volk nadert tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. Heren, en daarom zoeken we ook uw aangezicht om dat werk van uw heilige geest in onze harten. We danken u, heren, dat we vanmorgen hier mogen zijn. Aan het begin van een nieuwe week, waar kunnen we beter zijn dan juist daar waar u het woord neemt. En Heere, dan bidden we van u, laten we ook zo hier mogen zijn. Dat we uw woord zullen aannemen, niet als een mensenwoord. Zoals Paulus schreef aan de gemeente van Thessalonica, maar zoals het in de waarheid is, als uw woord. En dan weet u ook hoe wij hier gekomen zijn. Niet alleen over welke weg, dat is ook verschillend. Maar vooral ook hoe het van binnen met ons gesteld is. En dat geldt allerlei dingen in ons leven die we meegemaakt hebben in de achterliggende week. U weet daar ook van. En nu weet u ook hoe we ons gericht hebben op de dingen die vandaag moesten gebeuren, mochten gebeuren. De dag waarop de kerkgang en de prediking van uw woord centraal mogen staan. Opdat we uw dag zouden heiligen. Heren, u kent ze ook in het midden van deze gemeente. Die zo kwam. Zoals we aan het begin van deze dienst het verlangen uitgezongen hebben van één. Die het kon zeggen, één ding heb ik van de Heren begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Heren, daar weet u van, omdat het uw eigen werk is. Beschaam hen niet, Heren, die zo met stille verwachting naar uw huis gekomen zijn. Maar u kent ze ook die dat wel wisten, maar het niet meer weten. Die juist daar een strijd mee hebben. Dat één en dat vurige verlangen er niet meer zo zijn, wel weg lijkt te zijn. En die zich daarom ook afvragen hoe het dan wel geweest is en hoe het dan nu is. Heren, laat uw lieflijkheid door hen gezien mogen worden. Wilt u zelf dan uw eigen werk weer tot leven brengen? En laat uw woord daartoe ook dan gebruikt mogen worden door u. U weet het ook, Heren, als we met geen enkele begeerte naar deze dienst kwamen. Een jongere of een oudere, die eigenlijk maar één belang heeft, hoe laat deze dienst afgelopen is. En wanneer het amen klinkt. Mocht dat zo zijn, Heren, omdat we alleen begeerten hebben buiten u om en buiten uw woord om, wilt u dan ons lege, holle, verloren bestaan laten zien en het tevergeefse van alles waarop we hopen buiten u om. Heren, wilt u ook daarvoor uw woord gebruiken en zo ons allen geven wat nodig is. En dan weet u dat voor ieder persoonlijk. Wilt u dat door uw Heilige Geest ook zo persoonlijk maken en toepassen aan onze harten? En als we zo onze begeerten voor u openleggen, Heren, dan weet u het en geeft dat wij het ook zullen weten. Uw wet zegt, gij zult niet begeren. En wat deden we? U kent onze gedachten. U weet wat onze ogen zagen, onze oren gehoord hebben, onze mond sprak. En in het licht van uw heilig gebod, Heer, geef dat we ons leren verootmoedigen voor het eerst en steeds opnieuw. Opdat we zo dwaas zijn en ook na ontvangen genade zo hardleers zijn. Bekeer ons, Heer, en verzoen genadig al onze zonden. In het werk en om de verdiensten van uw lieve Zoon, het onbevlekte en onbestraffelijke Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdroeg. Heren, zo bidden we om uw zegen hier in de kerk. En ook voor hen die thuis meeluisteren bij de kerktelefoon. U kent ook dat deel van de gemeente. U weet ook waarom ze verstoken zijn van de zondagse kerkgang. En u kent ook de moeite die daaraan verbonden is en een stuk eenzaamheid. Wilt u ook hen opzoeken in hun huiskamer? Of als ze op een andere manier deze dienst zullen horen? Wees met allen in het midden van deze gemeente die rouw dragen. U kent ze, Heren, voor wie dat al lange tijd zo is. Anderen die dat sinds kort in hun leven ook meedragen en ook doorvoelen. Maar u weet dat tijd in dat opzicht maar heel betrekkelijk is. En dat wonden zo in één keer opengereten kunnen worden. En de pijn ervan opnieuw doorleeft als nooit tevoren. Troost allen, heren, die een geliefde missen. Ouders die treuren om kinderen. Kinderen om ouders. Zij die een geliefde vrouw of man of een vriend of vriendin missen en de lege plaats altijd weer tegenkomen. Gedenk ze nog in uw gunst, heren, en wil ook in dat opzicht de hoofden omhoog heffen, waar de enige troost te verkrijgen is voor leven en sterven. Wees zo met ons allen, heren, zoals we hier in uw huis zijn. Ook in de noden van ons dagelijks bezig zijn en van ons bestaan hier. U weet het, die tobben met hun gezondheid, lichamelijk of wat hun psyche betreft. Gedenk ze nog in uw gunst ook, heren, en sterk hen nog. En zo wacht alles op u en zijn onze ogen op u geslagen. Heren, hoor nog. En wilt u al onze nooddruft nog vervullen in heerlijkheid. Om uw lieve zoon, om Jezus Christus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, u mag de Heer nu dienen met uw gaven en we zingen uit de 81ste psalm, de versen 12, 15 en 18. 81, 12, 15 en 18, ter inleiding op de prediking.
Thank you.
Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis des grote Gods. Ik zal in ere en godsvrucht bloeien. God is mijn steun en rots op zijn gunst. Mij toegezeid vertrouw ik in eeuwigheid. 52 vers 6 in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, vanmorgen ligt dus een rondzendbrief voor u open. Zoals dat blijkt aan het begin van deze brief bij hoofdstuk 1 vers 1, dat Petrus, een apostel van Jezus Christus, schrijft aan de vreemdelingen die verstrooid zijn in een heel aantal plaatsen in het noorden en oosten, in het onherbergzame gebied van Klein-Azië, Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Petrus, zelf aanwezig zoals uit de afzender blijkt van deze brief, in Babylon. En dat is geen cryptische omschrijving van Rome, maar hier gewoon het Babylon zoals we dat kennen van het gebied daar rond de Eufraat. En zoals we ook weten dat op het Pinksterfeest de Parthers daar genoemd worden als de mensen afkomstig daar uit het oostelijk deel. Maar wat is nu de bedoeling van een rondzendbrief? Er zijn er ook hier wel die krijgen met een zekere regelmaat wellicht een rondzendbrief in huis. En nu wil ik niet met u nadenken over het lot wat een dergelijke brief soms beschoren is. Want vanmorgen hebben we niet een menselijk schrijven voor ons liggen. Maar een rondzendbrief moet van hand tot hand voortgaan, zeker in die tijd. Toen er nog geen kopieerapparaten waren en toen ook niet zo gemakkelijk allerlei manieren er waren om een bepaald bericht te vermenigvuldigen. Deze brief is van hand tot hand voortgegaan van de ene gemeente naar de andere. En wat wil dat in ieder geval zeggen, gemeente vanmorgen? Als u nu straks de kerk uitgaat en de Heere heeft zijn rondzendbrief willen openen, dacht u niet dat hij dan ook u zou vragen wat u gelezen, wat u gehoord hebt? Of dat eigenlijk u deze rondzendbrief dezelfde behandeling geeft als de rondzendbrief van iemand die u ten diepste helemaal niet interesseert. En u weet waar die rondzendbrief terechtgekomen is. Zonder misschien een woord gelezen te hebben. En wel als Petrus deze rondzendbrief schrijft, dan noemt hij heel veel. Maar vanmorgen vraagt dan bijzonder de aandacht dat hij aandacht vraagt en geeft aan de voedingsgewoonte. Nu is dat uitermate actueel, dat weet u. Er wordt wat afgeschreven en reclame gemaakt over allerlei voedingsgewoonten. Gezonde voeding, zelfs tot de gezonde voeding voor honden en katten toe. Maar daar schrijft Petrus niet over. En die aandacht geeft hij er niet aan, alsof het lichaam het een en al zou zijn en alsof onze gezondheid ongeveer het einde is. Maar juist hij geeft aandacht aan de voedingsgewoonte ten aanzien van onze ziel. En dat is het waar Gods woord vanmorgen onze aandacht voor vraagt. Als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar gezonde voeding. Naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Geboden voeding voor een gezond geestelijk leven. En we letten op twee gedachten, op de aard van deze voeding en op de smaak van deze voeding. Dus een geboden voeding voor een gezond geestelijk leven. De aard van deze voeding en de smaak van deze voeding. Ik weet niet welke kant uw gedachten allereerst opgegaan zijn bij het lezen van deze tekst. En als we er nu met elkaar over nadenken, als u dat beeld voor u ziet en hoort over de melk en de nieuwgeboren kinderkens. Het zou me in ieder geval niet verbazen als u allereerst in uw gedachten de kant op gaat van een soort babyvoeding. Nieuwgeboren kinderkens en begerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat het nu eenmaal zo is dat wij allemaal, en jullie ook, groot geworden zijn en gegroeid zijn door middel van de moedermelk, of in ieder geval door middel van melk. Een enkele uitzondering misschien daar gelaten. En dat is waar. Want dit heeft alles te maken, deze voeding, met nieuw leven. Nieuwe geboorte. Maar wat we in ieder geval vanmorgen achter ons moeten laten, gemeente, is een bepaalde negatieve gedachte die misschien bij u post gevat heeft en die ook gegrond is op Gods woord, namelijk als Paulus een tegenstelling maakt, 1 Korinthe 3, vanwege de verdeeldheid daar en vanwege het geruzie over dienaren van het woord, dat hij dan schrijft, ik heb u alleen maar met melk kunnen voeden en dus niet met vaste spijs. En zoals in Hebreeën 5, de schrijver van de Hebreeënbrief, ook een tegenstelling maakt tussen gij die leraars behoorden te zijn vanwege de tijd, en dat hij dan ook zegt, en ik kan niet meer aan u kwijt als alleen maar de babyvoeding. Voor de kinderschoenen geschikt, melk, en ik heb niet de vaste spijs aan u kunnen geven, die alleen maar geschikt is voor hen die door de gewoonte, zo staat er dan, de zinnen geoefend hebben. Nee, uit de hele omgeving van de tekst blijkt duidelijk dat u vanmorgen dus niet een negatieve kant op moet denken van maar melk, slechts melk. En het gaat er maar om dat we tot de vaste spijs komen. Dat is wel waar. Maar dat is niet de boodschap van 1 Petrus 2 vers 2. Want het gaat, zoals ik zei, om nieuw levende, nieuw geboren kinderkens. En wie spreekt Petrus daarmee aan? Spreekt hij er u mee aan? Spreekt hij er jou mee aan? Hij spreekt er in ieder geval daarmee aan, zowel een jongen van 10 als een man van 80, een meisje van 6 en een vrouw van 60. Dat leeftijdsverschil telt eigenlijk helemaal niet. Als het gaat om deze aanspraak, de nieuw geboren kinderkens. Want dan zou u 80 zijn. En niet het nieuwe ontvangen hebben, dan bent u inderdaad zeer oud. Maar al zou u 80 zijn en dit nieuwe leven ontvangen hebben, dan behoort u tot hen, de nieuwgeboren kinderkens. En daar wordt dus een aanduiding gebruikt die inderdaad ziet op de eerste levensjaren van iemand. En wat bedoelt Petrus daar dan mee? Als hij deze voeding dan noemt voor alle nieuwgeboren kinderkens, de redelijke, onvervalste melk, dat ziet gemeente op het blijvend kind zijn. Ten opzichte van wat eenmaal geopenbaard zal worden. Dat ziet er dus op dat uiteindelijk zelfs de meest ingeleide christen en zelfs hem of haar, hij of zij die het meest van de verborgenheden Gods en van zijn koninkrijk heeft mogen proeven en smaken, uiteindelijk slechts op de wijze van een heel klein kind iets begrepen heeft, iets geproefd heeft van wat nog komen zal. Zoals onze kleintjes als ze nog wat rondhuppelen. Ook niet een hele omschrijving kunnen geven, gesteld dat wij het als volwassenen wel zouden kunnen, van wat nu het leven is en wat de problemen zijn en wat nu de mooie dingen zijn. Maar uiteindelijk maar nog een heel kinderlijk en vaag besef hebben van de dingen om hen heen en van het wezen van die dingen om hen heen. Wel zo spreekt Petrus hen aan, die nieuwgeboren kinderken zijn. En dat verwijst terug naar het slot van hoofdstuk 1. En daarom hebben we ook een gedeelte uit hoofdstuk 1 gelezen. Hoe gebeurde dat daar in het noorden van Klein-Azië? In die onherbergzame dorpjes soms. Hoe kwam het zover dat daar geboorteberichten verspreid konden worden? Laat Petrus het zelf zeggen. Gij die wedergeboren zijt, gij die nieuw geboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Daar hebt u het. Als het voor iemand een vraag is, en is het dat? Als u deze aanspraak van morgen gehoord en als nieuw geboren kinderkens, dan moet u ook inderdaad niet over die aanspraak heen lezen. En maar zeggen, oh, dat zal dan wel een preek voor die of voor die of voor die zijn, want die kent de Heere. Als dat alles is wat u denkt, dan doet u deze rondzendbrief en de afzender, de schrijver ervan, grote oneer aan. Als u dan eerlijk de conclusie zou moeten trekken op dit moment. Oh. Maar misschien bent u ook nog wel te voorbarig. En die laatste opmerking, die zeg ik vooral tegen degene die altijd maar weer bezig zijn met de vraag. Bedrieg ik mezelf niet voor de eeuwigheid? Die altijd nog maar weer denken, ben ik nou dood bij wijze van spreken of ben ik werkelijk tot leven gekomen? Omdat ze zoveel in zich opmerken dat eigenlijk in tegenspraak is, en daar zo meteen meer over, met het waarachtig geestelijk leven. Maar deze vraag, hoe word ik wederom geboren? Dat geheim laat de Heere zich niet ontfutselen. Maar hij heeft er wel dit van gezegd. Dat u daar moet zijn waar het levende en onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God is. Was het uw verlangen vanmorgen om naar de kerk te gaan? Omdat u wist, daar kan het gebeuren. Wel, in ieder geval die nieuwgeboren kinderkens, die hebben voeding nodig. Dat is natuurlijk. Maar het is ook zeer geestelijk. In het natuurlijk leven is er geen nieuwgeboren kind dat zonder voeding kan groeien en een normale ontwikkeling mee kan maken. Niet dat voeding alles is, maar het is wel levensnoodzakelijk. En een moeder maakt zich maar wat zorgen. En er zijn er hier ook wel, denk ik, die weten nog of bepaalde herinneringen daarbij hebben. Hoe je zorgen kunt maken over het feit als een baby niet wil drinken of als een kind niet groeien wil. Of altijd maar weer de mond dicht wil houden omdat het weigert om te eten. En zo zie je dat kind eigenlijk steeds zwakker worden. Niet alleen bij de kinderen, maar misschien ook als uw kinderen wat groter werden. En dat je op een gegeven moment zei, joh, wat zie je eruit. Misschien wel een van uw kinderen die buitenshuis verblijven. Eet je wel? En zou je niet wat? En dan vult u wel wat in. Wel zo betoont Petrus zijn zorg over de nieuwgeboren kinderkens. Zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Dat is de geboden voeding. Wil er ooit sprake zijn van een gezond geestelijk leven? Maar wat is dat dan? Als dat dan zo belangrijk is, om te drinken van de redelijke, onvervalste melk, dan is het inderdaad wel belangrijk dat je weet waar die melk te verkrijgen is. En wat voor soort melk Petrus hier bedoelt. Wel, u kunt dat antwoord zelf geven. Wat is deze voeding? Dat is precies dezelfde vraag als dat ik u zou vragen. Wat hebben we nodig om geestelijk, in geestelijke zin, gezond te blijven, te kunnen groeien? Wat kan onze honger stillen in geestelijk opzicht? Als u daar voor uzelf nou antwoord op mocht geven. Als u als nieuwgeboren kinderke de Heere nodig gekregen hebt. Wat is het dan waarmee u uw honger kunt stillen? Wat is er dan waarvan u weet, dat geeft me kracht en dat alleen? Waar leeft u dan van en waar leeft u dan bij en waar leeft u dan uit? Nu hoop ik dat als het antwoord van Gods woord klinkt, nieuwgeboren kinderke, dat uw antwoord jouw antwoord niet afwijkt. Want wat is de redelijke onvervalste melk? Ook dat blijkt uit de omgeving waarin deze tekst staat. Zoals ik al genoemd had aan het slot van 1 Petrus 1, noemt Petrus het wonder wat er gebeurd is dat ze wedergeboren zijn uit en door het leven eeuwig blijvende woord van God. En als u ook verderop leest in 1 Petrus 2... dan ziet u vanaf vers 9, bij vers 9, dan komt hij weer bij dat woord terecht. En dan zou het niet in de directe context staan, dan weet u met mij dat er geen waarachtig geestelijk leven kan zijn zonder het leven vanuit het woord. En als u nu denkt van ja, nou is eigenlijk het verrassende voor me weg, want dat wist ik ook wel. Wacht u dan even. Is dat zo? Is dat werkelijk een zogenaamd afgezaagd antwoord? Ja, dat kun je dan altijd wel zeggen. Of is het werkelijk zo dat u ook bij ondervinding kent dat dit het enige is waarbij u werkelijk kunt leven? En dat betekent dus dat u alle andere melksoorten maar aan de kant moet zetten. Of dat nou de melk is van uw eigen bevinding, of dat nou de melk is waaraan u smaken toegevoegd hebt, en u weet de koelkasten in de supermarkten staan vol met melk, waaraan allerlei soorten smaken toegevoegd zijn, zodat één aspect overheerst. Dat zijn allemaal bedreigingen die ook de nieuwgeboren kinderkens bedreigen. Dat ze hun eigen smaak, om zo te zeggen, gaan kopen. En dat ze niet meer leven bij de redelijke, onvervalste, dat wil zeggen zuivere melk. Melk waardoor je niet bedrogen wordt. Melk, en dat is precies de tegenstelling met vers 1, met dat woord bedrog. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog. En daartegenover zegt Petrus, zijt begeerig naar de onvervalste melk. Redelijke melk. Betekent dat dan dat Gods woord alleen een beroep doet op ons verstand? Nee, dat betekent het natuurlijk niet. Maar wij hebben wel een redelijke godsdienst. Dat is geen uitvinding geweest van vader Brakel, maar dat is bijbels. En misschien moet dat in onze tijd wel meer benadrukt worden nog. We leven niet bij een godsdienst van gevoelens. Als de Heilige Geest werkt, dan gebruikt hij normaal gesproken
Onze redelijke godsdienst gaat van hoofd naar hart. En dat heeft alles te maken met de melksoort die de Heere goedgekeurd heeft tot voeding en onderhouding van het geestelijk leven. Geestelijke melk is redelijke melk. Zodat we ook in het geestelijk leven weten zullen wat we beleven of wat we niet beleven. Vanuit het woord van de levende God. En als het dan gaat om de aard van deze melk, zodat er een gezond geestelijk leven mag zijn, dan noemde ik u al dat ene woord onvervalste melk. En dat betekent dus 100% zuiver. Alle bestanddelen die nodig zijn voor een gezonde ontwikkeling, zitten erin. En die garantie die hebt u niet. Als u overstapt op een andere melk. Integendeel. Dan hebt u een groot gevaar dat door eenzijdige voeding de ontwikkeling grote schade leidt. Zodat er meer sprake is van een stervend leven dan van een levend leven. En u begrijpt wat ik bedoel. En wat bedoel ik dan met alle bestanddelen die nodig zijn voor een gezond geestelijk leven? Wel, ik kan natuurlijk niet met u het hele woord doorgaan. Dat hoeft ook niet. Als ik u een paar voorbeelden noem. Als de nieuwgeboren kinderkens van deze melk drinken, van de onvervalste melk, van het woord van God, daaruit leven, dan krijgen ze in ieder geval de smaak op de juiste manier te pakken van alles wat God geopenbaard heeft. Maar daar straks over. Maar dat betekent tegelijkertijd dat die gezonde ontwikkeling, en laat ik dan maar de driedeling van onze Heidelbergen nemen, waarom niet? Die is door en door Bijbels. Naar die drie kanten toe ook inderdaad voedsel zal aanreiken voor het leven. Als die vrouw van 60, als een nieuwgeboren kinderke gaat drinken van deze redelijke onvervalste melk, en die dorst heeft, die nergens anders te lessen is dan vanuit het woord van God, dan zal het gebeuren. Dat er ook meer en meer besef komt van de grootte van haar kwaad. En dan zal er ook meer en meer een zich verootmoedigen voor de Heere mogen zijn. Zoals Abraham, daar hebt u zo'n nieuwgeboren kinderke en toen was hij niet jong meer. Maar toen hij ging bidden, het inderdaad zei, ik heb me onderwonden om tot u te naderen, hoewel ik stof en as ben. En zoals Paulus ook als nieuwgeboren kinderke het heeft leren zeggen, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dan zal dat ook naar de kant van hem die God gezonden heeft tot een zaligmaker een gezonde ontwikkeling geven. Omdat hij in de schriften getoond wordt als de door God geschonken zaligmaker die voorgekend is voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, dan zullen ze hem mogen proeven en smaken. En zo ook naar de kant als het gaat om alle genadegaven van God die hij verleent door middel van het woord. Zuiveren. Melk. Dat is het hele woord. En de vraag aan alle nieuwgeboren kinderkens is vanmorgen allereerst, wat drinkt u? Waarmee lest u uw dorst? Of hebt u geen dorst meer? Bent u al verzadigd? Dat laatste zo is, dan zou het wel eens kunnen zijn dat van toepassing is wat Petrus schrijft in vers 1. Dat het hoog tijd wordt om af te leggen alle smaakbedervers en allerlei dingen die dorstlessen buiten deze onvervalste melk om. Zijn er vanmorgen die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen: ik heb eigenlijk melk staan die heel eenzijdig van voeding is. Ja, dan moet u wel voor de dag komen. Maar bij wijze van spreken, als de Heer nou vanmorgen uw geestelijke koelkast eens inspecteert, als er straks bij u iemand in huis komt, het zou wat ongehoord zijn en onbeleefd zijn, en die te gast zou zijn en de koelkastdeur open zou doen, dan ziet hij het. Wat voor soorten melk u hebt, als ik me daar maar toe beperk, er staat veel meer in. Maar ook of dat u alleen echt melk hebt, of dat u eigenlijk iemand bent die een liefhebber is van allerlei smaakmelksoorten. Wel, nieuwgeboren kinderke, u kunt daar toch niet omheen. Als de Heere in uw leven kijkt, wat voor melk drinkt u? En als u eerlijk moet zeggen dat u eigenlijk meer leeft op dit moment, of misschien al langer, bij uw eigen opvattingen over van alles en nog wat, zonder dat er een voortdurend zoeken en doorzoeken van het woord is, dan is er maar één ding wat de Heere allereerst van u vanmorgen vraagt. En dat is al dat, al die melk met die smaakjes die u zo bevallen. De prullenbak in. Bekering in dat opzicht. Opdat er groei mag zijn. En misschien moet ik het ook van die kant wel benaderen. Hoe voelt u zich? We vragen dat aan elkaar als je elkaar weer eens een keer ziet. Hoe gaat het? Dat vraag je niet alleen, dan kijk je ook tegelijkertijd naar iemand van hoe ziet hij eruit. En dan zou iemand zeggen: wel, het gaat goed hoor. En hij ziet er niet uit. Dan zeg je: ik geloof niet dat je helemaal de waarheid spreekt als ik zo naar je kijk. En dan kunnen er nog een hele serie smoesjes komen. Maar uiteindelijk constateren we wel: het gaat niet zo goed. Nieuwgeboren kinderkens, hoe gaat het met u? Dat vraag ik niet. Als hij dat nou eens vraagt vanmorgen. Dacht u dat u voor hem, de Heere, wat verbergen kon? En als hij het vraagt, dan vraagt hij dat uit zijn vaderlijke zorg. Omdat hij niet wil dat als er een van zijn nieuwgeboren kinderkens is, die steeds slapper in de benen wordt. En het gezichtsvermogen steeds minder wordt. En wacht u even voordat u zegt: ja, maar zo gaat dat toch in het geestelijk leven. Dan word je toch in eigen waarneming steeds minder. Dat is wel waar. En daarmee is niet in tegenspraak wat hier Petrus bedoelt. Dat er aan de andere kant ook opwassen mag zijn in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. En die twee dingen moet u niet uitsluitend van elkaar bespreken en beleven. Dat zal dan ook zo waar worden. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Maar even terugkomend op die vraag: hoe gaat het met u? Voelt u zich niet erg lekker? In geestelijk opzicht. Wilt u dan eens uw voedsel nakijken? Als u leeft bij allerlei dierbaarheden die de Heer u geschonken heeft, behandelt u ze ook gerust zo. Maar leef er niet bij, want uw leven kwijnt weg. Zijt begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En waarom is dat nou eigenlijk nodig dat dat er staat? Is dit niet dwaas, gemeente, dat dit er nou staat in de Bijbel? Heb u ooit tegen een baby moeten zeggen: joh, nou moet je eens gaan drinken hoor. Heeft een baby, als die gezond is, een aansporing nodig om de moedermelk te drinken? Is er eigenlijk iets vanzelfsprekender dan dat een pasgeborene verlangt naar de melk waardoor hij mag opgroeien? Ziet u hoe laag de Heere dan afdaalt door deze aansporing neer te zetten? En dat hij niet u behandelt, dat hij zou kunnen zeggen, wel, ik mag toch niks anders verwachten dan dat u als nieuwgeboren kinderke verlangt naar die melk. En als je het dan niet doet, dan moet je het zelf maar weten. O proever alstublieft dan de zorg in van uw Heer. Zijt begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Maar verootmoedigend is het wel, of niet? Als ik dat beeld toch maar een keer gebruik, kan u uw geestelijke koelkast de Heere laten zien vanmorgen? En staat daar alleen de redelijke, onvervalste melk? U leeft niet bij een halve Bijbel. U leeft ook niet van één of enkele boekjes die u lief zijn, maar u leeft vanuit de melk. Anders, bekeer u. O, zo zegt de Heer het nog niet eens, hij lokt u uit. Zijt begeerig, verlang er vurig naar. En als het dan gaat om de smaak van deze melk, dan moeten we vooral letten op de omgeving ook van onze tekst. Zoals een tekst altijd uitgelegd wil worden in de plaats die God hem in zijn woord gegeven heeft. Als die nieuwgeboren kinderkens dus een aansporing ontvangen om die geboden voeding te gebruiken, zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat er een gezonde geestelijke ontwikkeling mag zijn, dan schrijft Petrus dat tegen de achtergrond aan de ene kant van alles wat dus smaakbedervend is, en aan de andere kant tegenover wat nou de echte, de pure smaak is van deze redelijke onvervalste melk. Eerst dat ene nog even. Ik stipte dat al even aan, want het gaat in onze tekst om begeerig zijn naar. En jongens en meisjes, laat je nooit meer wijsmaken dat je niet begeerig mag zijn. Misschien zeggen je ouders dat wel eens tegen je. Niet zo begeerig, joh. En natuurlijk, dat mogen ze best zeggen, dat begrijp je wel. Maar de Heere zegt ook tegen jullie dat je juist wel begeerig mag zijn. Dat er ook in de Bijbel juist een heel aantal teksten staan die zeggen, verlang er maar naar. En verlang er zelfs vurig naar. Zoals hier naar het woord. Zoals in Psalm 27 naar de tempel. Dat we de Heere zullen mogen leren kennen. Maar dat even tussendoor. Zeer begeerig. Dat waren ze ook daar zo, die vreemdelingen. Weet u hoe begeerig ze waren? 1 vers 14. Wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. En als u dan doorleest naar 2 vers 1. Zo leg dan af alle vormen van kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, huichelarij, nijd en alle achterklap, jaloezie, roddel. Dat schrijft Petrus niet aan heidenen. Ik moet zelfs zeggen, Petrus schrijft dat hier allereerst niet eens aan de onbekeerden, aan hen die nog dood zijn in de zonden en de misdaden. Want zij hebben nog niet een eertijd. Ze leven in dat opzicht nog een ongebroken, een ongedeeld leven, helaas. Maar let u daar dus wel op. Hoe komt het dan dat die honger soms weg is en dat er niet gedronken wordt van de redelijke onvervalste melk, omdat de smaak er niet meer is? En hoe komt dat dan? Nou, gaat dat in uw leven dan na? Is er toch een vorm van een leven in slechtheid? En dan moet u niet meteen zeggen, ja, dat is waar, ik ben een slecht mens. Meent u dat? Ik hoop het. dan ben ik niet zo ongerust dat daar het bederf van uw smaak zit. Alle bedrog en geveinsdheid. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het feit dat ook Gods kinderen soms meer voor de buitenkant kunnen leven dan voor hun innerlijke leven. En dan bedoel ik ook dat ze soms meer dingen naar de gunst van mensen dan naar de gunst van God. Want een nieuwgeboren kinderke wat begeerig is naar de melk, dacht u dat die erover in zat. Wat zullen de mensen wel van me denken? Die is gericht op wat God van hem denkt. En als het gaat om die vraag, hoe gaat het met u, dan weten we allemaal dat in het dagelijks leven, ik zou bijna zeggen, er heel vaak gehuicheld wordt. En dat is allemaal heel begrijpelijk. Oh, ga goed hoor. En dan kunnen we tenminste weer verder. Maar zo mag het in het geestelijke niet zijn. Waarom zou u nog langer uw stand ophouden? Tegenover de mensen. Als u weet dat u innerlijk zo arm en leeg bent als het maar zijn kan. Leg nou ook die vorm van geveinsdheid af. Hou nou niet langer uw stand op, zegt Petrus. Want anders zult u niet eens begeerig zijn naar de redelijke onvervalste melk. Spreekt u ook vanuit uw geestelijk leven in overeenstemming met wie u bent? Want het is niet zo moeilijk. Daar hoef je maar een paar boekjes voor te lezen en je kunt meepraten met Jan en alleman. Maar is het echt? Anders bederft u uw smaak, nieuwgeboren kinderke. Nijd. En achterklap, geroddel, laster, kwaadspreken van een ander. U bederft er uw smaak mee. En waarom is dat nou zo erg? Dat is niet alleen erg voor uw eigen gezondheid. Dat belang, dat gaat de Heere ter harte. Anders zou hij, nogmaals het niet zeggen, zijt zeer begeerig. Maar vooral wat Petrus daarna zegt. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. En daar staat niet een soort voorwaarde, maar eigenlijk staat daar, omdat gij immers gesmaakt hebt. U had er toch smaak in. Weet u dat niet meer? U weet het toch nog wel, nieuwgeboren kinderkens, hoe u toen u voor het eerst dronk en u bewust was dat u ging drinken. Wat de smaak van die melk was. Wat proefde u erin? Wat proefde u erin? Als Petrus eraan denkt, dan herinnert hij zijn lezers aan. Daar gij immers gesmaakt hebt dat de Heer. En dan ziet op de Heere Jezus Christus, zoals uit vervolg blijkt, goede tieren. En als dat zo is, en als we levend ter wereld gekomen zijn voor God, wedergeboren, en als we ooit ervan gedronken hebben en het proefden naar Gods goede tierenheid, dan ben ik ervan overtuigd dat u het meegezegd hebt. Uw goede tierenheid is me beter dan het leven. Hebt u die smaak behouden? Bent u vanmorgen hier zo in de kerk dat u zegt en amen, zegt mijn ziel er ook vanmorgen op. Omdat de smaak van deze melk bepaald wordt door de goede tierenheid Gods, geopenbaard in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En vandaar dat als Petrus hierover aan het schrijven is, dan hoeft hij geen moeite te doen hoor. Om verder te gaan over hem en over het feit dat hij de hoeksteen is. En over het feit dat hij door de Vader gegeven is. En over het feit dat zo er een geestelijk huis mag zijn. En dat hij ze aanspoort om de deugden te verkondigen van hem. Die hen geroepen heeft uit de duisternis tot zijn licht. Ik ben ervan overtuigd dat vloeit in één keer uit zijn pen voort. Als hij als schrijvende ook proeven mag. Dat de Heere goeder tieren is. U dan, die gelooft, is hij dierbaar, kostbaar. Dat is hun liefste, het onbestraffelijke en onbevlekte lam Gods, geopenbaard om hunnentwil. Wat is dan de smaak van deze redelijke onvervalste melk? U mag het gerust in één woord zeggen. Dat is de middelaar Gods en der mensen. Dat is de goedertierenheid Gods. Gods onverdiende gunst. Hebt u die smaak nog? Of bent u het kwijt? Dan moet daar meteen een vraag bij, want het maakt nogal verschil. Of dat we dat met alle rust in ons hart kunnen zeggen, ja, ik ben dat inderdaad kwijtgeraakt. Of dat het nu juist is wat uw grote ongeluk vanmorgen is, dat u. Iedere keer weer als u denkt, en nou heb ik er toch zo'n zin in om weer van die melk te drinken. En hoe het ook is, het wil maar niet en u krijgt de smaak niet terug. Wat moet ik dan zeggen? Oh, denk om de smaakbedervers, dat zeker. Maar misschien ook eens een keer andersom. Bedenk dan eerst nog eens een keer wat het betekent dat de Heere goedertieren is. Want zo hoog de hemel boven de aarde is, dat zo groot de goede tierenheid Gods is over degene die hem vrezen. En als die smaak terugkomt, oh, dan ben ik ervan overtuigd, dan zult u van de redelijke, onvervalste melk gaan drinken, want dan proeft het ernaar. En dan kunt u lezen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, maar vooral de woorden van hem die hij gesproken heeft, dan zijn de smaakmakers, mag ik het zo noemen, ook zeker de belofte God. Zonder dat er een tegenstelling is met wat we gezongen hebben uit de 119e psalm. Ik heb mijn mond begeerig open gedaan, ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. En dan ziet u dat dat één is. Hoe is het met u? Als u deze smaak niet kent, of verleerd bent, laat ik het zo zeggen, niet meer kent. En als de dichter in Psalm 34 u oproept, smaakt en ziet dat de Heere goed is. Dan zegt hij dat vooral tegen de nieuwgeboren kinderkens, om ze nog een keer hartelijk uit te nodigen. Want het is een aansporing, maar het is niet een aansporing met een stok. Het is wel een vaderlijke aansporing. Hoort u dat vooral wel? Dat hij niet zal moeten zeggen, kind, wat zie je eruit? Ook besef dan ook wat voor oneer u hem aandoet. Als in het huisgezin Gods ondervoede kinderen zijn. Wat is dat voor vertoning? Wat moeten ze dan wel niet over hem vertellen? Moeten ze dan echt kunnen zien dat hij slecht voor u zorgt? Is hij dat dan waard? Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En wie er smaak ervan te pakken kreeg, die zal het ook zeker mee zeggen dat het naar meer smaakt. Want daar hebt u het. Als hier Petrus zegt, zijt zeer begeerig, dan is dat heel nadrukkelijk aanwezig. Om duidelijk te maken dat, en dat beeld van de melk, dat kennen we ook uit die uitdrukking van het beloofde land. Jullie weten dat ook. Hoe werd het land Kanaan genoemd? Een land vloeiende, overvloeiende van melk en honing. En die uitdrukking wordt gebruikt om aan te geven, veeteelt, landbouw en de overvloed die de Heere aan zijn volk zou geven. Hoort u dat? Zijt zeer begeerig. De Heere zal nooit tegen zijn kinderen zeggen wat je vader wel eens een keer tegen jou zegt. Niet zo begeerig, joh. Maar die heeft er een vreugde in. Als er gedronken wordt en er is toch genoeg. Want de nieuwgeboren kinderkens behoren tot het volk van het beloofde land, het land Kanaan, overvloeiende van melk en honing. En de Heere heeft ze het vrij gebruik gegeven. En hij zal nooit zeggen, en nou moet je maar een keer stoppen met drinken, want dan heb je wel genoeg. Ga nou maar water drinken. Natuurlijk niet. Zeer begeerig, omdat er een overvloed is van genade voor genade. En daarom zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk. Gemeente, wie durft nou nog te zeggen, over smaak valt niet te twisten. Is dat niet waar dan? Valt er over smaak wel te twisten? Natuurlijk begrijpen we elkaar best wel als we die uitdrukking zo te pas en te onpas gebruiken als het gaat om onze keuze van kleding, maar laat ik het nu beperken tot de keuze van voedsel. Dan horen we het wel. Ja, over smaak valt nou eenmaal niet te twisten. De een heeft deze smaak en de ander heeft die smaak. En de een die vindt het eten pas goed als het door die kok opgediend is. En als die weet dat het door die kok opgediend is, dan smaakt het hem nooit. Ook al zou het zijn lievelingskost zijn. Helaas is dat niet alleen van toepassing op het natuurlijk leven. Maar God twist wel met uw smaak. Ook vanmorgen. En dat is allereerst zo als uw smaak nog tot in de grond van uw leven bedorven is. En u alleen maar en jij alleen maar smaak hebt en genoegen hebt. En verlangens hebt die gericht zijn op het hier en nu. Dan betwist de Heere vanmorgen uw en jouw smaak. En hij zegt het dan nog erbij, gij dorstigen, want dat ben je. Kom tot de wateren en gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet, komt, koopt en eet zonder geld. Zonder prijs, wijn en melk. Waarom? Waarom weeg je dan nog geld uit voor hetgeen geen brood is en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Wat zegt hij dan? Hoort. Drink van de melk. Hoort aandachtiglijk naar mij. En eet het goede. En laat uw ziel zich in vettigheid verlustigen, hoort u dat nieuwgeboren kind? Wat is uw God? Als hij nou vanmorgen naar uw welstand vraagt. Als u nou vanmorgen eens in de spiegel kijkt. O, als u het hem het hoofd van het huisgezin moet beleiden. O, dwaas dat ik ben. Ik zie er niet uit. Het is mijn eigen schuld, want ik heb mijn eigen smaak bedorven. Verootmoedig u dan voor hem. En overdenk de goede tierenheid des Heren, de bron waaruit u wedergeboren bent door het onvergankelijke en levend blijvende woord van God. Om zo, en laat die aansporing dan in praktijk gebracht mogen worden, zeer begeerig te zijn. Het ganse land is voor uw aangezicht. Drink en word dronken van zijn goede tierenheid in de redelijke, onvervalste melk u aangeboden. Amen.
als u vanmorgen hier, ook in deze gemeente, uw huisgezin overziet. Hoe zien ze er dan uit? U weet het. En wilt u ze het ook door middel van de prediking van uw woord ook eerlijk vertellen? Middels deze vaderlijke aansporing voor nieuwgeboren kinderkens. Om van deze geboden voeding gebruik te maken. Heere, verwek weer dorst en smaak in uzelf, in uw werk, in alles wat u geopenbaard hebt. Omdat er zo ook inderdaad iets mag zijn van wat we zo even gezongen hebben. En laat daarin het verlangen van ons hart ook vertolkt mogen zijn. Om zo toch niet in onszelf, maar dankzij uw werk alleen een sieraad te zijn in het huis des Heren. Onbegrijpelijk, maar wel waar. En als onze smaak nog nooit veranderd werd, Heere, doe het nog. En geef ons dan het bittere van de zonde te proeven. En het zoete van uw woord ook zo te ondervinden. Dat we al het andere vaarwel zeggen. En geen rust hebben voordat we gedronken hebben van deze redelijke, onvervalste, zuivere melk. Heere, vergeef het zondige en gebrekkige, ook van deze eredienst. En breng ons ook vanavond hier weer samen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 149, het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijks tevoorschijn komen. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.